Hierna volgt de schriftlezing uit het Evangelie naar Matteüs, het 19e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 26.
En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mijn goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen. Verkoop wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar ik zeg u, dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Gemeente, het gelezen schriftgedeelte vormt ook de stof voor de prediking van deze middag. Eerst willen we ons verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Het ongetwijfeld eens met de stelling dat niemand eerlijker met ons omgaat dan de Heere. Niemand is meer bewogen met ons lot dan Hij. Niemand kent ons hart beter dan Hij. Niemand kan ons beter adviseren dan Hij. Niemand kent de weg tot het heil beter dan Hij. Dat komt naar voren in de geschiedenis van de rijke jongeling waar we vanmiddag naar luisteren. En als we deze geschiedenis samen gaan overdenken, moeten we dit dus steeds in ons achterhoofd houden. Dat de manier waarop de Heere met deze jongeman omgaat ingegeven is door het feit dat hij veel beter dan wie ook veel beter dan die jongeman, maar ook veel beter dan u en jou en mij, weet wat tot ons heil strekt. Wat nodig is om tot het eeuwige leven in te gaan. Want dat was de vraag waarmee de jongen bij de Heer Jezus kwam. En dat is een heel belangrijke vraag, ook voor ons. Maar let u vooral op de eerlijke en de zuivere manier waarop de Heere hiermee omgaat en die jongen de weg wijst. Dat is heel leerzaam en ontdekkend. We moeten nu ook de toepassing maken op onszelf. Het doel van dit onderwijs van de Heer Jezus is om die jongen, maar in hem dus ook iedereen die met het woord in aanraking komt, te brengen tot de juiste zelfkennis en de juiste Christuskennis. Want het is de vraag of die jongeman inderdaad dat wel had. De juiste zelfkennis en de juiste Christuskennis. Christus wijst hem de weg naar het heil door hem iets af te nemen wat hij meende te bezitten. En dat is een pijnlijke zaak. Daar zit niemand op te wachten. Deze jonge man niet. En wij, gemeente, wij wel. Zitten wij er wel op te wachten? Wees eerlijk. Daar zitten wij ook niet op te wachten. En toch schijnt het nodig te zijn, als we dit onderwijs van de Heer Jezus althans serieus nemen. Niemand zal graag eens uit de bus komen als een rijke jongeling, neem ik aan. Als een aardige, sympathieke, goedbedoelende, ernstige man of vrouw of jongen of meisje die met serieuze vragen loopt en er ook mee op het goede adres komt en niettemin, als het erop aankomt, buiten het koninkrijk staat. Als u niet graag die rijke jongeling wilt zijn, zorg dan dat u het niet bent. Ga dan ernstig en eerlijk na of u het niet bent. En luister aandachtig naar deze geschiedenis en toets uw leven hieraan. Het onderwijs van de Heer Jezus is een onfeilbare toetssteen. Hier zult u ongetwijfeld niet bedrogen mee uitkomen. Merk het op en geef er gehoor aan. Want er staat te veel op het spel dan dat u hier achteloos overheen zou mogen stappen. Het gaat om het eeuwige leven. Hebt u daar geen belang bij? Is dat voor jou ook niet een zaak van levensbelang? Om deel te krijgen aan dat eeuwige leven. Wel, we zullen de geschiedenis op de voet volgen. En dan worden wij voorgesteld aan een jonge man, een overste, zo noemt Lucas hem, als hij deze geschiedenis ook beschrijft. En dat betekent dus dat deze man, ondanks zijn jeugdige leeftijd, toch al een vooraanstaande plaats onder het volk mocht innemen. Een overste, een man van gezag, een leidsman, een geestelijke leidsman. Dus dit was wel een jongen met capaciteiten. Hij denkt over de dingen na. Nou, dan moet je al blij zijn als je iemand tegenkomt die nadenkt. Over de meest serieuze dingen van het leven. Want ons huidig tijdsgevricht wordt, als ik mij niet sterk vergis, toch gekenmerkt door een grote mate van oppervlakkigheid, consumentisme, materialisme, horizontalisme, gericht zijn alleen op de dingen van het hier en nu. Dus nou, fijn, we komen hier in aanraking met een jongen die nadenkt over de vragen van tijd en eeuwigheid. Hij is serieus, hij leeft niet oppervlakkig, niet bij de waan van de dag. Dat is al heel wat. Hij stelt goede vragen. Hij komt er ook mee op het goede adres, namelijk bij de Heer. Wel, tot hiertoe kunnen we het allemaal volgen en zullen we ook geen kwaad woord van hem zeggen. Sterker nog, het heeft iets moois. Het heeft ook iets in zich waarvan je moet zeggen, nou, daar kunnen wij nog wel een voorbeeld aan nemen. Of niet soms, gemeente. Als Marcus deze geschiedenis beschrijft, dan tekent hij zelfs op, Jezus beminde hem. Die jongen heeft iets beminnelijks. En Jezus bemint hem. Dat is heel belangrijk om dat even in onze gedachten vast te houden. Denk niet dat de Heere Jezus hem hard antwoordt. Of hem niet mag. Of een valstrik spant om hem erin te laten tuinen. Denk niet dat het de Heer Jezus niet uitmaakt of deze jongen nu wel of niet het eeuwige leven zal beërven. Hij bemint hem. En vanuit die liefde en bewogenheid, gemeente, mogen toch zeggen dat de Heer hem ook het beste gunt. Ongetwijfeld. We mogen dat punt ook toepassen, die lijn doortrekken naar ons vandaag. Zou de Heer ook u, ook jou kunnen beminnen? Nee, hij kan de zonde in ons niet beminnen. En niettemin gaat de liefde van de Heere uit naar onwaardige zondaren en gunt hij ook u, ook jou het beste. Daartoe wordt ook vandaag weer het evangelie verkondigd. Als de Heere u niet het beste zou gunnen, dan was het ook helemaal niet nodig om nog langer het evangelie te verkondigen. Niet waar? Maar dit is een bewijs ervan dat de Heere, zoals de Bijbel zo duidelijk zegt, geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar in zijn leven en bekering. De Heere gunt hem het eeuwige leven. Alleen, er moet wel een prijs voor betaald worden. En is die prijs niet te hoog voor deze jongen? Dat is een vraag. Het is natuurlijk ook een vraag of die prijs voor ons niet te hoog is. Denk nooit dat het God koud laat of u wel of niet verloren gaat. Hij heeft er lust in dat u tot het ware leven mag komen, tot de Heere zelf zult komen. Het laat God niet onverschillig. Als er over onverschilligheid gesproken wordt, gemeente, moeten we altijd maar bij onszelf beginnen. Of hebt u al vragen leren stellen over het eeuwige leven? Over jouw eeuwige toekomst, ben je er wel mee bezig? Over het behoud van je ziel? Of zijn dat helemaal geen vragen? Of omdat je denkt dat het natuurlijk allemaal wel in orde is, vanwege kerklidmaatschap en zo? Of omdat je het eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt, er zijn voor jou andere dingen belangrijker? Of omdat je denkt dat het zulk een eenzijdig godswerk is, dat de meest vrome houding die je kunt bedenken is om er helemaal niet bij stil te staan en het dus zogenaamd aan God over te laten. Ja, was dat maar vroom. Het is het tegendeel, want je meent aan het feit dat onze verlorenheid en verdorvenheid zo diep is dat er inderdaad een eenzijdig werk van God voor nodig is om ons van dood levend te maken. Daaraan meen je een excuus te ontlenen om onbekeerd te blijven. Nee, er zijn dan heel wat dingen op te noemen waarbij deze sympathieke, ernstige jonge man ons ten voorbeeld gesteld kan worden. Namelijk dat hij bezig is met de dingen der eeuwigheid en dat hij met zijn vragen bij de Heer Jezus komt. En hij noemt hem goede meester, vers 16. Wat voor goed zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Goede meester, dat betekent, blijkens het grondwoord, leermeester. Dus niet baas of chef of iemand die in een organisatie een leidinggevende positie heeft, in die zin meester, maar leermeester. En daarmee verklaart hij zich in feite bereid om naar het onderwijs van de Heer Jezus te luisteren. Hij vraagt zijn raad en zijn advies. Nou, dat is heel goed, moeten wij ook doen. Wie kan ons beter raad geven dan hij? Hij is de door God aangestelde hoogste profeet en leraar die ons de raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen kan openbaren. En dat gebeurt ook hier. De Heer Jezus openbaart hem de ware weg tot het eeuwige leven en daar moeten wij heel aandachtig op letten. Maar van meet af aan moeten we wel onderstrepen dat het niet voldoende is om alleen maar te luisteren, te horen, het aan te horen. Ik weet niet hoe u in de kerk zit, of jij, jongen of meisje. Je hoort het aan, keer op keer, en dan, nou, dan ga je weer naar huis. En dan, nou ja, dan is het weer voorbij. Zit u zo in de kerk, jaar in, jaar uit, je hoort het aan. Maar begrijpt u wel dat er meer nodig is dan het aanhoren? Het komt aan op het gehoorzamen. Horen moet leiden tot gehoorzamen. Dat zijn dus twee verschillende dingen. In het slot van de bergrede heeft de Heer Jezus dat zo duidelijk toegelicht met die heel bekende gelijkenis die alle kinderen in de kerk kennen, namelijk van die wijze bouwer en de dwaze bouwer. En wat wordt er dan gezegd van die twee figuren? Dan zegt de Heer Jezus: die mijn woorden hoort en ze doet, die zal vergeleken worden bij een wijs man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. En wat wordt er van die dwazen gezegd? Staat er dan van: nou, dat is iemand die hoort niet eens naar mijn woorden. Nee. De dwaze man, dat is degene die mijn woorden hoort. Dus daar heb je het punt van overeenkomst met de wijze bouwer. Het zijn allebei kerkgangers. Ze horen het woord van God. Maar die dwaze bouwer, er wordt van gezegd dat hij het woord hoort en het niet doet. Die wordt vergeleken bij degene die zijn huis op zandgrond heeft gebouwd. En dat kan in de storm niet blijven staan. Als er in dit leven soms al stormen over ons huis heen kunnen gaan, maar zeker in de grote dag van het gericht, als de storm van Gods oordeel over ons leven gaat, zal uw huis dan blijven staan? Hebt u het woord gehoord en gehoorzaamd? Of bleef het bij aanhoren? Voelt u het verschil? Wel, deze jongen heeft zijn vraag gesteld. Een goede vraag aan het goede adres. Wat is nu de reactie? Als u zich nou even in die situatie probeert te verplaatsen. En u zou niet weten wat er in Matteüs 19 staat. Wat denkt u dat de Heer Jezus voor antwoord zou geven op iemand die hem vraagt naar het eeuwige leven? Nou, het zou denkbaar zijn dat een jongen of een meisje vanmiddag in de kerk zegt, nou, ik denk dat de Heer Jezus zou zeggen, geloof in de Heer Jezus en wordt behouden. Of, bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, dat zouden inderdaad hele goede en bijbelse reacties zijn. Maar hier staat, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Dat is een heel ander antwoord. Dan bekeert u en gelooft het evangelie. Nee. In de grond van de zaak is dat niet een heel ander antwoord. Maar de Heer Jezus gaat hem nu stapje voor stapje laten voelen op welk punt de bekering vastzit in zijn leven. En waarom hij inderdaad alleen door het geloof in Christus behouden kan worden. En niet door het steunen op zijn eigen gerechtigheid. Dus het is een bepaalde, ja, hoe moet ik dat noemen? Een bepaalde methode, een bepaalde manier van omgaan met de vragen van deze jongen, om hem inderdaad op dat punt te brengen dat hij zelf tot het inzicht zou komen dat hij bekering nodig heeft en alleen door het geloof in de Heere behouden kan worden. Het lijkt wel een beetje kortaf, het antwoord van de Heere Jezus. Wat noemt gij mij goed? Je zou toch zeggen, er waren genoeg oversten en schriftgeleerden die helemaal niet zoveel sympathie voor de Heer Jezus hadden. Sterker nog, die een hoe langer hoe grotere mate van vijandschap ontwikkelden en die tenslotte daarop zal uitlopen dat ze samen gaan vergaderen om te bedenken hoe ze de Heer Jezus zouden kunnen doden. En nou staat hier een overste uit het volk tegenover hem, die noemt hem goede meester. Het zou toch blij zijn als je een keer zo sympathiek wordt benaderd en dan deze reactie, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Nou, er blijkt in elk geval wel uit dat de Heer Jezus niet van pluimstrijkende woorden is gediend. En het doet mij een beetje denken aan de reactie die we kunnen lezen in Johannes 3. Als een andere overste uit het volk tot hem komt, 's nachts, om met hem te spreken. Nicodemus, die in feite ook als openingszin voor dat gesprek hele lovende woorden spreekt. Dingen die je niet zo snel zou verwachten uit de mond van een schriftgeleerde. Maar Nicodemus zei toch wel, Rabbi, gij zijt een leraar van God gezonden. Want niemand kan de tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En dan zegt de Heer Jezus niet, dankjewel Nicodemus dat je zulke dingen over mij zegt. En inderdaad, je hebt het goed gezien. Nee, maar dan is het alsof de Heer hem de pas afsnijdt en meteen doordringt tot de kern van de zaak, waar het ook voor Nicodemus op vastzit. Voorwaar zeg ik u, tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Wat noemt gij mij goed? Alleen God is goed. Bedoel jij, jongeman, dat je zoveel in mij hebt leren zien, dat je de goedheid Gods gereflecteerd ziet, geopenbaard ziet in mijn persoon? Is dat wat je gelooft? De Heer Jezus gaat hem ontdekken dat hem dat ware geloof nog ontbreekt en de ware bekering. Maar hij wil hem daartoe leiden door middel van dit gesprek. Niemand is goed dan God alleen, Dat betekent, jonge vriend, dat jouw heil alleen van God kan komen. Geloof je dat? Geloof je dat God alleen je kan zalig maken? Dat er een werk van God voor nodig is? En dat dat werk niet door jou wordt volbracht? Die jongen zou moeten gaan inzien dat hij alleen door het werk van een ander, alleen door het werk van Christus kan zalig worden. En om hem daarvan te overtuigen, zegt de Heer Jezus tegen hem: wilt gij tot het leven ingaan, onderhoud de geboden. Het lijkt dus een klein beetje tegenstrijdig dat de Heer Jezus hem de weg wijst van de wet. Maar als we er dieper over nadenken, dan gaan we het toch begrijpen. Uitgangspunt is: de Heer Jezus heeft hem niet misleid toen hij zei: onderhoud de geboden. De Heer Jezus heeft hem niet de verkeerde richting gewezen. Hij heeft hem niet bedrogen, heeft hem niet iets op de mouw gespeld. Het is de zuivere waarheid. Niemand is goed dan God alleen. Wil je tot het leven ingaan, onderhoud de geboden. Doe dit en ge zult leven. De wet is namelijk de afspiegeling van Gods heilig wezen. In de wet komen we in aanraking met het karakter van God zelf. God is volmaakt. Volmaakt goed, volmaakt rechtvaardig, volmaakt heilig, zuiver. En zijn wet is dat ook. Heilig, rechtvaardig en goed. En die wet is ten leven gegeven. Als er geen zonde in de wereld gekomen was, dan zou Adam in het paradijs en ieder mens na hem door werken zalig worden. Door de volmaakte gehoorzaamheid. Om zalig te worden, om tot het eeuwige leven in te gaan, moet er een werk der wet volbracht worden. Want God is niet veranderd sinds de zondeval van de mens. Er is wel wat veranderd, maar dat is aan onze kant. Maar aan Gods kant niet. God blijft zijn wet handhaven. Hij doet geen afstand van zijn heiligheid. En waar die jongen nu achter moet komen is wat Paulus zegt in Romeinen 7. De wet die ten leven gegeven is, die is mij ten dode geworden. Ligt dat aan de wet? Ligt dat aan God? Nee, dat ligt uitsluitend aan mij. Dat ligt aan de zonde die in mij woont. De zonde is mij de dood geworden. En de wet laat me dat zien. Als ik werkelijk kijk in de spiegel van Gods wet, dan komt het zondige, het God onterende karakter van de zonde pas echt aan het licht. Hebt u dat al gezien, gemeente, in uw eigen leven? Is de zonde voor u iets in de trant van, nou ja, we doen allemaal wel eens iets verkeerd? Is dat het? Of hebt u het God onterende karakter van de zonde ontdekt? Dat doet u roepen: ik ellendig mens. Ik ben aan de wet gebonden. God zal nooit van zijn wet afgaan. En ik kan hem niet houden. Niet op de manier die past bij die goede, heilige, volmaakte, rechtvaardige God. Begrijpt u nu wat de Heer Jezus tegen die jongen zegt? Jonge man, de wet moet gehouden worden. Doe jij dat zelf? De Heer Jezus houdt hem de wet voor, niet omdat hij van mening is dat die jongen die kan houden, maar omdat hij weet dat die jongen denkt dat hij hem wel kan houden. En daar moet hij aan ontdekt worden. Aan zijn schuld, aan zijn onmacht, aan zijn onbekwaamheid tot alle geestelijk goed. Opdat hij zou gaan roepen: Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En toch wordt de wet gehandhaafd. Gods eis blijft staan. Wie kan dan zalig worden? In plaats van dat hij gaat vragen: wat moet ik nou nog meer voor goeds doen? Naast al het goed wat ik allemaal al gedaan heb, wat moet er nog aan toegevoegd worden? Zou hij een hele andere vraag gaan stellen. Dan zou hij gaan zien dat hij zoveel kwaad bedreven heeft tegenover de Heer. En dan zou hij de onmogelijkheid aan zijn eigen kant gaan inleven. Wie kan dan zalig worden? En zo maakt Christus plaats voor zichzelf. Stapje voor stapje. Bij die jonge man, maar ook bij u en jou en mij, wil de Heere plaats maken voor zichzelf door af te breken wat wij menen te bezitten, door ons te laten ontdekken dat de schuld aan onze kant ligt en door te laten zien dat er maar één geweest is die de wet gehouden heeft. En dat is de Heer Jezus, die dat gedaan heeft in plaats van en ten behoeve van een schuldig volk. Jongeman, waar heb je mij eigenlijk voor nodig? Voor de bevestiging van je eigen gelijk? Gemeente, waar hebt u de Heere voor nodig? Om het idee te krijgen dat God ook wel tevreden zal zijn met de manier waarop u zo'n beetje christelijk leeft. En dat u zo aan God behaagt. Denkt u inderdaad dat God net zo denkt als u? En zal zeggen, nou ja, als het maar een beetje in de richting komt van de gehoorzaamheid aan mijn gebod, dan is het goed, dan ben ik tevreden. Denkt u dat echt? Hebt u de Heere nodig voor de bevestiging van uw eigen gelijk? Of voor de bekering van uw hart en leven? Denkt u dat God in uw geval wel tevreden zal zijn met de onvolmaakte gehoorzaamheid aan zijn geboden? Vergis ik mij of is die reactie van deze jongen toch wel heel herkenbaar? Als die eigenlijk zegt, nou ja, we doen ons best voor God, meer kunnen we toch niet doen? Zou zo'n gedachte ook niet onder ons kunnen voorkomen? In plaats van te denken wij doen ons best, zou u eens moeten inzien dat God zijn volmaakte wet handhaaft en u die spiegel voorhoudt. En God is pas tevreden met een volmaakte gehoorzaamheid die bij hem past. En hebt u hem die gegeven? Dan gaan we een stapje verder in deze geschiedenis. En dan lezen we dat die jongen antwoordt, als de Heer Jezus heeft gezegd, dus, hè, van als je tot leven wil ingaan, onderhoud de geboden. Dan zegt hij tot hem, welke? Welke geboden? Welke geboden bedoelt u? Nou, dat is een beetje een vreemde vraag. Voor iemand die zo goed thuis is in de wet van de Heere. Hij zou net als jullie jongens en meisjes alle tiende geboden wel uit zijn hoofd kunnen opzeggen. En hij weet net zo goed als jullie dat de eerste vier geboden, de eerste tafel van de wet, gaan over Gods eer. En dat de tweede tafel van de wet gaat over de liefde tot de naaste. Maar goed, hij vraagt het. En de Heer Jezus antwoordt, deze. Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen, geen vals getuigenis geven. Eert uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Valt u iets op? In dit antwoord van de Heer Jezus? Wat valt jou op, jongen of meisje? De Heer Jezus noemt uitsluitend geboden van de tweede tafel. Dat had ik niet gedacht. De eerste tafel gaat toch over liefde tot God. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Hem eren zoals het bij hem past. Niet op mijn manier, maar op zijn manier. Zijn naam hoog houden. Zijn dag lief hebben. En eerbiedigen. Zou het niet veel meer voor de hand gelegen hebben als de Heer Jezus juist op die geestelijke zaak had gewezen. Maar nee, hij noemt uitsluitend. Niet doden, niet stelen, niet roddelen, niet echtbreken. Heb uw naaste lief als uzelf. Waarom zou de Heere nu deze geboden hebben genoemd? Nou, allereerst moeten we opmerken dat als er iemand is geweest die natuurlijk geen scheiding heeft willen aanbrengen tussen de geboden van de tweede tafel en van de eerste tafel, dan is het wel de Heer Jezus. Dus als hij deze geboden noemt, dan zijn die anderen er zeker mede bij inbegrepen. Maar misschien dat dit ook meespeelt. Kijk, over het hart kan niemand oordelen, de Heer Jezus wel, maar de mensen niet. Wij mensen kunnen niet over het hart oordelen. He, dus iemand kan wel zeggen, ik heb God lief, nou dat is prachtig. Maar het moet wel openbaar komen in de vruchten. En je zou dus kunnen zeggen, in de tweede tafel van de wet gaat het om hele concrete dingen die de vrucht zijn van de liefde tot God waarover het in de eerste tafel van de wet gaat. Dus toon mij uw geloof uit uw werken. Dat is eigenlijk het antwoord van de Heer Jezus. Uit de gehoorzaamheid aan de tweede tafel van de wet zal moeten blijken dat inderdaad deze jongen ook God lief heeft boven alles. Niet maar een beetje, maar boven alles. Dat is voor ons natuurlijk meteen ook een hele indringende les, een stukje onderwijs. Gehoorzaamheid aan de eerste tafel en gehoorzaamheid aan de tweede tafel gaan altijd hand in hand. Liefde tot de naaste die niet voortkomt uit de gehoorzaamheid en liefde tot God heeft geen waarde als het gaat om de vraag naar het eeuwige leven. En de gehoorzaamheid aan de tweede tafel is de toetssteen voor de eerste. Nou, dat is toch wel een heel indringend antwoord dan. En dan zegt die jongen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? En dan antwoordt Jezus, zo gij wilt volmaakt zijn. Volmaakt. Ga heen, verkoop wat gij hebt, geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Wat ontbreekt er nog? Ja, inderdaad, er ontbreekt nog iets bij deze jongen. Zelf dacht hij misschien van, ja, ik zou niet weten wat er nog ontbreekt. Maar de Heer Jezus wist het wel. En wat ontbreekt is in, ja, één ding is nodig, zou ik kunnen zeggen. Maar dat ene is wel het meest beslissende. Als dat ene ontbreekt, ontbreekt alles. Dat is net zoiets als in een huwelijk, als je zegt van één ding ontbreekt u, dus de liefde tussen man en vrouw. Ja, wat stelt het huwelijk dan eigenlijk voor? Als er geen liefde is tussen man en vrouw. Zo is het ook in de verhouding tot God. Dat ene, dat is nu juist het essentiële. Als dat ontbreekt, heeft de rest in feite weinig waarde. Wat ontbreekt, dat is de overgave. Dat is dat die jongen zichzelf ervoor over zou hebben. Dat hij God lief heeft boven alles. Ook boven zijn bezittingen en boven zijn schatten. En boven dat aardse wat hem bindt. Daar zou hij afstand van moeten doen om de grotere waarde te gaan zien van de genade geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Eén ding ontbreekt u. Mozes heeft ook op zo'n punt gestaan. Op zo'n heel kritiek kruispunt. Jullie weten, jonge mensen, dat Mozes opgroeide aan het hof van Egypte. En er lag een glansrijke carrière voor hem klaar. Zijn bedje was gespreid. Al de schatten van Egypte stonden hem ter beschikking. En toch heeft Mozes een keuze gedaan. Ja, die de wereld niet begrijpt. Maar hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde. Hij had het goed gezien. Al die schatten van Egypte, hoe aantrekkelijk ook, zijn maar voor een tijd. En als je sterven moet en God ontmoeten, dan kun je helemaal niks meenemen. En wat heb je dan als je geen borg hebt voor je ziel? Heb je er al eens over nagedacht? Wat nou de grootste schat is? Nou, dat moet deze jongen ook gaan zien. De Heer Jezus sprak over een schat in de hemel. Jongen, wat is voor jou nou het belangrijkste? Verkoop al wat u hebt. Je wilt een schat hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij. Nou, zo komen we wel dichter bij de kern. Het is onmogelijk om het eeuwige leven te beërven zonder verloochening van onszelf. En zonder het volgen van de Heer Jezus. En die verloochening van zichzelf, Dat betekent afzien van alle mogelijkheden aan onze kant om iets bij te dragen. En door het geloof leren steunen en leunen op de verdiensten van de Heer Jezus. Zo gij wilt volmaakt zijn. Dan moet je uitverkoop houden van alles waar je iets mee dacht te zijn. Om alleen over te houden Jezus Christus en dien gekruisigd. Alleen zo kun je volmaakt zijn in de zin van voor God bestaan en anders niet. Alle ware navolgers van de Heer Jezus worden gebrandmerkt met het kruismerk in hun hart en leven. Er is hun ik gekruisigd, hun vlees gekruisigd. Nu worden ze navolgers van de Heer Jezus, opdat ze zijn beeld mogen vertonen. Ze zijn gebroken in eigen kracht en leerden hun hoop en verwachting volkomen stellen op het kruis van de Heer Jezus alleen. En in hun levenswandel komt het nu ook naar voren. Dat ze niet meer verkleefd zijn aan die dingen waar de wereld achteraan holt. Maar dat ze kunnen zeggen, weg wereld, weg schat. Ik heb een andere schat leren kennen. En dat is een schat in de hemel. Die blijft eeuwig zijn waarde houden. Kijk, die jongen wilde zalig worden met vasthouden van alles wat hij bezat. En waar hij ook met zijn hart aan verknocht was. Hij wilde door de enge poort, maar hij wilde wel twee koffers meenemen die vol zaten met zijn eigen werken, deugden, godsdienstige plichten, liefde tot de wereld en tot het aardse goed. Maar net als op Schiphol, als je door zo'n detectiepoortje moet gaan, dan moet je je handbagage afgeven. Je mag helemaal niks meenemen door dat poortje. En als er in die handbagage iets wordt gevonden, want die wordt ook gecheckt, wat niet mee mag het vliegtuig in, dan gaat het er onherroepelijk wordt het eruit gehaald. En zo is het ook, het is maar een voorbeeld, maar ten aanzien van het ingaan in het koninkrijk. Alles wat wij in die bagage hadden gestopt, het is waardeloos voor God. Het kan niet mee naar binnen. Dat moet je dus kwijtraken. Daar moet je afstand van doen. Daar moet je aan sterven. Dat moet je vaarwel zeggen. Heer Jezus had tot hem gesproken over de liefde tot God en tot de naaste, niet waar? Over de geboden. En hij zei dat hij alles had onderhouden van zijn jeugd af aan. Maar nu de proef op de som wordt genomen, nu het erop aankomt, nu het tot een beslissing moet komen, blijkt zijn liefde tot het geld, het goed, het aardse, ten diepste de liefde tot zichzelf, groter dan de liefde tot God en tot de naaste. En als die zelfliefde niet gebroken wordt, wat stelt de rest dan eigenlijk nog voor? Ik weet niet wat u in uw koffers hebt gestopt. Op reis naar de eeuwigheid. Wilt u ook graag door die enge poort? Wilt u ook graag behouden worden? Maar had u gedacht dat het op uw voorwaarden zou kunnen? En zonder dat het een breuk vraagt met de zonde, zonder dat wij ontdekt worden aan onze zelfliefde en liefde tot de zonde en verkleefdheid aan de wereld. Maar hebt u dan nog niet begrepen, of wel hebt u dat doorleefd, dat je alleen als een arme zondaar door die enge poort kunt gaan? Als een die alles heeft verzondigd en niets kan meebrengen waarmee hij aan God behaagt. En die alles waar hij eerst op bouwde en vertrouwde moest loslaten. Nou, dat moest die jongen leren. Dat moeten wij ook leren. En mijn vraag is, hebt u dat geleerd? Of komt u ook naar de Heere toe met de vraag, wat ontbreekt mij nog? Wat moet ik er nou nog meer bij doen wat ik allemaal al niet gedaan heb? Eén ding ontbreekt u en dat ene is precies het ene nodige, het ene onmisbare. Het zat bij de jongen vast op zijn rijkdom, het kan bij iemand anders weer vastzitten op iets anders, laat dat duidelijk zijn. Maar in de grond van de zaak komt het op hetzelfde neer, zelfliefde, liefde tot de zonde, niet willen prijsgeven van zichzelf. Behouden worden met handhaving van jezelf en eigenlijk ook op basis van eigen godsdienst en gerechtigheid. In plaats van behouden worden met verlies van jezelf en op basis van de borggerechtigheid van Christus. Gemeente, het was liefdevol en tegelijk scherp onderwijs van de Heer Jezus. En we waren er toch van overtuigd dat de Heer het beste met hem voor had. Bent u ook wat u zelf betreft daarvan overtuigd? Dan ben ik zo benieuwd hoe u naar huis gaat. Als een rijke jongeling of als een arme zondaar. Bedroefd omdat de Heer klaarblijkelijk geen genoegen nam met zijn voorwaarden. Die jongen was teleurgesteld over het antwoord van de Heer Jezus. Hij was teleurgesteld dat God niet tevreden was met zijn invulling van de godsdienst. Dan heb ik toch zo mijn best gedaan en nog is het niet goed. Wat ontbreekt er dan nog? Wat kan ik nou nog meer doen? Zo praat hij. En zo ging hij naar huis. Hoe gaat u nou naar huis en jij? Ik hoop ook bedroefd, maar dan anders. Bedroefd over jezelf. Niet teleurgesteld over God, maar juist andersom. Bedroefd omdat je bent gaan zien dat je God niet gegeven hebt wat hem toekomt. Dan zit je niet met de vraag, wat moet ik dan nog meer doen? Maar dan zit je met de vraag, hoe moet iemand die het zo verzondigd heeft nog zalig worden? God meet niet met de maat die ik had gehanteerd. God is volmaakt, heilig, rechtvaardig. En als ik zie op mijn leven, dan moet ik zeggen, zelfs mijn beste werken zijn nog met zonde bevlekt. In plaats van dat ik het zo goed met mezelf heb getroffen, word ik nu bedroefd. Omdat de wet ons aanklaagt dat we tegen alle geboden zwaar hebben gezondigd en geen van die gehouden. Gemeente, dan ga je Psalm 51 verstaan en doorleven. Is dat ook een onderdeel van uw geestelijk leven? Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling smeekt. En de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Denk niet, gemeente, dat de Heer Jezus die jongen heeft weggestuurd. Absoluut niet. Hij ging zelf weg. U wordt ook niet weggestuurd. Echt niet. Maar pas op dat u niet zelf weggaat. Dat je hiervan afwendt. Innerlijk. Ik zal misschien niet meteen van de kerk afhaken. Maar dat je innerlijk hier helemaal niks mee hebt. De Heer heeft wel heel duidelijk aangewezen waar het op vast zat bij die jongen. Hij had zijn hart gezet op geld en goed. Hoe moeilijk zal een rijke ingaan in het koninkrijk? Oh, zegt iemand vanmiddag in de kerk die een modaal inkomen heeft. Nou, dat probleem heb ik in elk geval niet, zeg. Veel goederen? Nee. Daar kan ik niet over mee praten. Eén probleem minder. Gaat het nu voor mij gemakkelijker? Of is het toch ook voor mij als door het oog van de naald? Gemeente, u begrijpt toch wel dat het geld al zodanig niet het probleem was van die jongen, maar zijn hart. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek, is dat niet de geestelijke houding van ieder mens van huis uit, hoog of laag geplaatst? Zalig worden is voor iedereen een zaak als van door het oog van de naald. Het is niet voor niets dat de discipelen aan het eind van dit gesprek uitroepen, wie kan dan zalig worden? Maar let u op het antwoord van de Heer Jezus, dat hij zegt, inderdaad, bij mensen is het onmogelijk. En dan staat daar gelukkig geen punt. Maar dit is het evangelie voor al degenen die met hun eigen onmogelijkheden te maken kregen. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Hoop daarom op God en verwacht het van hem alleen. Die in Christus zelf gegeven heeft wat u nooit meer aan God kon geven. En wil hij u een grotere rijkdom doen kennen. Ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur. Dan leer je een rijkdom kennen die nooit vergaat. Een rijkdom in God, in zijn barmhartigheid, in zijn opzoekende zondaarsliefde, zijn vergevende liefde. De Heer Jezus had die jongen een schat in de hemel voorgesteld. en aangeboden. Wil je die hebben, die schat in de hemel? Als je een hemelse schat leert kennen, dan wordt al het andere in je leven in feite van ondergeschikt belang. Weet je wat die hemelse schat is en waaruit die bestaat? Dat is hemelse liefde, die de bron is van het heil. Christus verzoenend bloed, die de grond is voor het heil. Christus heeft een schat verworven en die in de hemel in bewaring gegeven. Hij heeft de vraag opgelost die u niet meer kon oplossen. En waar we nou werkelijk met die vraag komen te zitten naar het eeuwige leven, en met die onmogelijkheid aan onze kant geconfronteerd worden, dan leer je de blik omhoog heffen. Waarom? Omdat u er nou zelf achter bent gekomen. Tot uw troost. Dat wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk is bij God. En daarom leert u op God hopen. En u wordt het uw grootste schat, dat God er zelf voor zorgt. Dat uw zaligheid niet afhangt van uw prestatie, maar van zijn gratie. Niet van uw verdiensten, maar van zijn verdiensten. Niet van uw gehoorzaamheid, die zo onvolkomen is dat ze voor God geldt als ongehoorzaamheid. Maar van zijn gehoorzaamheid, die zo volkomen is dat ze voor God geldt als de grond voor uw behoud. Wat een schat in de hemel. Daar kan geen inflatie of financiële crisis haar waarde doen verminderen. Hebt u ook die hemelse schat al ontdekt, gemeend en nodig gekregen en leren waarderen? Dan ga je daaruit leven. Niet meer uit je eigen schatten en voorraden, want heus die raken op. Vroeg of laat, die raken op. Maar als je mag leven uit hem, er is een onuitputtelijke voorraad. Wat een rust en vrede geeft dat. Nu hoef ik niet meer krampachtig te presteren. Nu mag ik leven, nu mag ik teren op zijn verdiensten. Mijn schat is boven. En waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Hebt u uw hart al op deze schat gezet? Ik las onlangs bij Spurgeon een voorbeeld dat hij sprak over iemand die werkelijk zeer vermogend is. Een heel rijk man. En ja, die man die loopt over straat. Die heeft ook wat geld bij zich. In zijn portemonnee. Wat klein geld. Wat bankbiljetten. Dus stel je nou eens voor dat daar een zakkenroller is. En die steelt de portemonnee van die man. Dus nou, weg dat klein geld en die paar briefjes van 10 en 20 en misschien 50 euro. Heel vervelend. Is die man nu geruïneerd? Wel nee. Het grote geld, dat is veilig ondergebracht bij de bank en dat ligt in de kluis. En zo, zegt Spurgeon, is het ook met de christen. Hier op aarde kan ons van alles overkomen. Hoogten en diepten in het natuurlijke en in het geestelijke leven. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Moet je dan in paniek raken? Wel nee. Want er is een God die over je waakt. Het echte kapitaal staat vast op de bank van de hemel. Wat groot gemeente, als je van tijd tot tijd door het geloof mag ervaren dat God van je af weet. Dat hij voor je instaat. Dat de Heer je toevlucht is, je leidsman. En dat de beloften van de Bijbel tot je hart spreken. Dat er dingen zijn waarvan je mag geloven dat de Heer je dat laat zien. Dat zijn de vertroostingen die de pelgrims onderweg mogen ervaren. Maar het is in feite het zakgeld voor onderweg. En dat kan de ene keer wat meer zijn en de andere keer wat minder. Maar het echte kapitaal, de goudstaven van de verkiezende liefde en van het verzoenend werk van Christus en de vertroosting en de onderwijzingen van de Heilige Geest, dat ligt vast, wel bewaard in de kluis van de hemel. wie is er dan echt rijk? Die jonge man die toch niet wilde loslaten die dingen die hij trouwens helemaal niet mee kon nemen naar de eeuwigheid, als hij straks in het stervensuur voor God moet verschijnen. Dan moet hij alles loslaten. Wat houdt hij dan over? Wie is er dan echt rijk? Hij of die arme zondaar die bij zichzelf alleen maar schuld en tekort ontdekt, maar met die nood tot Christus vlucht en in hem een hoog vertrek en zijn grootste schat mag vinden, die kan zeggen: wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lust? U bent mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, mijn schat in de hemel. Gemeente, we begonnen de preek met de vraag of die jonge man wel de juiste zelfkennis had en de juiste Christuskennis. En weet u aan het eind van de preek nu het antwoord voor uzelf? Of is er misschien een heel leven voor nodig om dit te leren en dieper te leren verstaan? Het leven van de navolging. Inderdaad. Eén ding is zeker. Zonder zelfkennis geen Christuskennis. Zonder Christuskennis geen zelfkennis. En die twee samen maakt dat u geen enkele waarde meer ziet in iets van uzelf, maar alleen leert roemen in de Heere. En daar gaat het om. Want dan krijgt God en God alleen de eer. Amen.